Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. De zomervakantie loopt stilaan ten einde. Begin augustus trokken duizenden jongeren naar Rome voor een jubileum. Maar ook in hun thuislanden worden zomerkampen georganiseerd en sommige daarvan werden door Kerk in Nood ondersteund. We bezoeken er enkele van. Verder reizen we nog met u naar Latijns-Amerika en luisteren we naar de getuigenissen van de lokale kerk. We starten met de tekst die Regina Lynch, uitvoerend president van Kerk in Nood Internationaal, schreef voor haar column in ons tijdschrift Echo der Liefde.
En uitvoerend president Regina Lynch schrijft het volgende.
Goede vrienden, ditmaal is mijn column een loflied op de jeugd. Aangezien in augustus jonge katholieken uit de hele wereld in Rome samen met paus Leo XIV in het kader van het jubileum van de hoop hun geloof vieren. De paus noemde hen een vulkaan vol leven, energie, gevoelens en ideeën. In het bijzonder tijdens de pandemie zagen wij hoe in vele landen waar onze weldoeners wonen, jonge mensen bijvoorbeeld inkopen deden voor alleenstaande ouderen, of hun van op afstand een luisterend oor schonken. In onze projectlanden zijn ze vaak actief als catechisten en jeugdleiders, en dit ondanks moeilijkheden, antichristelijke vervolging en discriminatie. Ze staan daarbij niet alleen. Talloze priesters en kloosterlingen moedigen hen aan en helpen hen om door het geloof hoop te hebben voor de toekomst. Godzijdank is er een hele generatie van jonge mensen die God zoekt en die anderen helpt om hem te vinden. We ontmoeten hen op onze reizen door alle continenten. Maar ze zijn ook aanwezig in de traditioneel christelijke landen van Europa. Van de 10.384 volwassenen die dit jaar op Pasen in Frankrijk werden gedoopt, waren 36% 18 tot 25 jaar oud. Voor ons en onze kerk is dit een voorbeeld en een bron van hoop. Wij moeten de jonge christenen in onze omgeving aanmoedigen en, nog belangrijker, voor hen bidden.
En zoals op zoveel bijeenkomsten waar katholieke jongeren samenkomen, weerklonk ook deze zomer te Rome de bekende hymne Jesus Christ, You Are My Life. En daarvan hebben we de volgende opname gevonden.
In de zomer van 2014 werd de vlakte van Nineveh in Irak door de zogenaamde Islamitische Staat ingenomen en verwoest. Nagenoeg alle inwoners werden verdreven, sommigen werden vermoord. Het christendom leek uitgestorven te zijn in deze sinds 2000 jaar christelijke regio. Maar tegenwoordig wonen en bidden daar opnieuw jonge gelovigen. Toen paus Franciscus in maart 2021 Irak bezocht, zegende hij tijdens de heilige mis in Erbil een gerestaureerd Mariabeeld uit Karamlesh, dat door de terroristen onthoofd was. Het beeld werd als teken van de wedergeboorte van de christelijke aanwezigheid naar de stad teruggebracht. Vele christenen zijn na de overwinning op de IS-troepen immers naar hun thuissteden en dorpen teruggekeerd. Kerkinoot heeft de wederopbouw van de verwoeste christelijke plaatsen in de vlakte van Nineveh sterk ondersteund. Onder andere ook die van Karamlesh. Tegenwoordig kijken de christelijke gezinnen met voorzichtig vertrouwen naar de toekomst. Dat er opnieuw vele kinderen en jongeren in Karamlesh wonen, geeft hoop. Het belangrijkste contactpunt voor hen is de kerk. 120 tot 130 jongeren nemen aan de ontmoetingen en evenementen van de Don Bosco-jeugd en van de Vrienden van Don Bosco deel.
Het is de bedoeling om de spiritualiteit van Don Bosco te beleven. Met andere woorden, om in de liefde van Jezus, van de goede herder en in de vreugde van het evangelie te blijven.
Dat zegt pastoor Ade Babaka. Onder leiding van de pastoor en van enkele kloosterzusters en monniken bidden ze samen, lezen ze de Heilige Schrift, vieren ze de Heilige Mis, leren ze het leven van de heilige kennen en bezoeken ze soms kloosters en heilige plaatsen. Maar ook sport en spel maken deel uit van het programma.
De jeugd is de stralende toekomst van de kerk en de rots van het geloof waarop een sterke, onverwoestbare kerk wordt opgebouwd, die door de oorlogen in deze wereld niet aangetast wordt,
zegt de pastoor. Vaak keren ook de gezinnen en de jongeren terug naar de kerk.
Ze zien de aanmoediging in de ogen van hun kinderen, de hoop die aan hun harten wordt geschonken en de genezing van hun zielen die ze beleven.
We hebben €5.300 beloofd voor dit waardevolle initiatief. Misschien zullen daaruit zelfs geestelijke roepingen voortkomen.
Daarnaast ondersteunt Kerk in Nood elk jaar talrijke kerkelijke vakantie- en vrije tijdsactiviteiten. Vooral in het Midden-Oosten en in Oekraïne, maar ook in veel andere landen. Daarbij kunnen kinderen en jongeren hun geloof verdiepen, terwijl ze een leuke en ontspannende tijd doorbrengen met leeftijdsgenoten. Waar dit noodzakelijk is, krijgen de vaak door oorlog en geweld getraumatiseerde kinderen ook psychologische ondersteuning. Zou u kinderen en jongeren door uw bijdrage willen helpen om in de vriendschap met Jezus en met elkaar te groeien?
Dit is Kerk in Nood.
Voor veel kinderen uit arme of door oorlog getroffen gemeenschappen zijn de zomerkampen en andere activiteiten een kans om plezier te hebben en te groeien in het geloof in een veilige omgeving, begeleid door religieuzen en kerkelijke animatoren. Bijna 100.000 kinderen genieten deze zomer van zomerkampen en andere activiteiten die worden gefinancierd door Kerk in Nood. Kerk in Nood helpt al vele jaren lokale bisdommen en christelijke organisaties met het organiseren van kampen voor jongeren, vooral diegenen die in extreem arme gemeenschappen leven of in landen die getroffen zijn door conflicten. Dit jaar krijgen bijvoorbeeld meer dan 6.000 jongeren uit Oekraïne de kans om zomerkampen, retraites of later winterkampen te volgen, weg van de dagelijkse tragedie van de voortdurende oorlog. Er vinden momenteel ook kampen plaats in het Heilig Land, waar 350 Arabisch sprekende en 100 Hebreeuws sprekende christelijke jongeren, al is het maar voor een paar dagen, kunnen ontsnappen aan wat voor velen een dramatische en wanhopige situatie is. Syrië en Libanon zijn twee van de landen waar deze zomer de meeste kampen en activiteiten plaatsvinden. In Libanon nemen bijna 43.000 jongens en meisjes deel en in Syrië zijn dat er bijna 26.000. Andere landen die deze zomer activiteiten voor kinderen en jongeren organiseren zijn Armenië, Wit-Rusland, Bulgarije, Egypte, Georgië, Ghana, India, Kazachstan, Oezbekistan en Venezuela. Voor veel van de betrokken jongeren zijn deze kampen en activiteiten de enige echte onderbreking die ze krijgen, omdat hun families vaak geen vakantie kunnen betalen. De kampen zijn ook een vormende ervaring, waar de kinderen de kans krijgen om samen te bidden en te groeien in het geloof.
De ervaring van Kerk in Nood van vele jaren van ondersteuning van zomeractiviteiten voor jongeren over de hele wereld is dat de impact van de kampen op het leven van de deelnemers veel verder gaat dan je je kunt voorstellen. De kans om een paar dagen in alle rust te leven in het gezelschap van priesters, animatoren en andere jongeren die met vreugde het gemeenschappelijk geloof delen, is vaak de enige kans voor hen om hoop te vinden en te proberen de wonden van hun ziel te helen in een context die vaak getekend wordt door geweld en haat.
Dat zegt Marco Mencaglia, directeur van de projectafdeling van Kerk in Nood. Meer dan 600 jongeren in het Heilig Land hebben een week van plezier en vrijheid kunnen beleven dankzij de plaatselijke kerk en Kerk in Nood. Door de escalatie van het conflict tussen Israël en Iran was dit jaar de kans om even weg te zijn van de moeilijkheden van hun dagelijks leven nog belangrijker. Elk jaar organiseert het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem zomerkampen in Palestina en Israël voor jonge christenen. Sinds het begin van de oorlog in Gaza zijn deze kampen nog belangrijker geworden. Maar dit jaar, met de extra stress van het open conflict met Iran in juni, was de verlichting voor de kinderen en jonge volwassenen meer dan ooit welkom. Priester Louis Salman, aalmoezenier van Youth of Jesus Homeland, die jonge christenen bedient op de westelijke Jordaanoever in Palestina, was bij een groep jonge kinderen toen Iran voor het eerst raketten op Israël afvuurde en beschrijft de angst die iedereen toen voelde.
De raketten begonnen te vliegen een dag nadat ons kamp begon. Natuurlijk waren ze bang en hun ouders belden ons op om te zeggen dat ze naar huis wilden. Maar we overtuigden hen om ze te laten blijven.
Zo vertelt priester Louis Salman aan Kerk in Nood. Uiteindelijk, zegt hij, bleek het een goede beslissing.
We kregen 10 à 15 minuten voor elke inslag berichten van het telefoonnetwerk. Dus verzamelden we ze in de hal en creëerden we een feestomgeving of spraken we met hen over Jezus, zodat ze de raketten niet boven hun hoofd hoefden te zien. Het was beter voor hen om bij ons te blijven dan thuis, want we waren er als een gemeenschap. We maakten plezier en hielpen hen om niet bang te zijn. Maar het was nog steeds een heel vreemde ervaring.
Zo legt de jonge priester uit. De Youth of Jesus Homeland organiseert in totaal 5 verschillende kampen voor 500 jongeren in verschillende leeftijdsgroepen, waaronder 1 voor jongeren onder de 22 jaar die al werken. En geloofsvorming is een belangrijk onderdeel van de kampen. Maar bovenal, zo zegt priester Salman, geven de kampen jonge christenen op de westelijke Jordaanoever een voorproefje van een ander leven.
Het is zo belangrijk omdat ze vrijheid ademen. Thuis kunnen ze hun vrienden niet bezoeken door de wegversperringen en de checkpoints, dus voor hen is het belangrijk om daar te zijn.
Ondertussen vinden er in het Heilig Land ook andere kampen plaats voor jonge Hebreeuws sprekende katholieken, die met heel andere realiteiten en uitdagingen te maken hebben.
Monica Faas, de pastorale lekencoördinator van het vicariaat Sint-Jacob, vertelt aan Kerk in Nood hoe belangrijk deze kansen zijn voor de kinderen van de gemeenschap.
De meeste kinderen die naar de kampen gaan, zijn migranten zonder papieren. Ze zijn al getraumatiseerd door de constante angst om uitgezet te worden en nu moesten ze ook nog 12 dagen doorbrengen in schuilkelders. Dus om ze naar de kampen te brengen, waar we een zeer traumabewuste aanpak hebben, is een kans om ze gewoon weer kind te laten zijn. Het werk dat we tijdens het jaar in catechese doen, wordt in deze kampen voortgezet en we kregen geweldige feedback. Sommigen vertelden hoe belangrijk het voor hen was om deze momenten van contact met God te hebben en dat het pastorale team en de priesters er waren. Dit is heel belangrijk voor hen omdat ze zo'n minderheid zijn. Ze zijn een minderheid omdat ze geen papieren hebben. Ze hebben soms het gevoel dat ze hier niet thuis horen en dan zijn ze ook nog een minderheid omdat ze christen zijn. Het geeft hun dus echt kracht om met Jezus te blijven wandelen.
Hoewel ze verschillende gemeenschappen dienen en met verschillende uitdagingen worden geconfronteerd, zijn zowel Monica Faas als priester Louis Salman het erover eens dat het zonder de financiële steun van Kerk in Nood niet mogelijk zou zijn om de kinderen in het Heilig Land deze kansen te bieden.
Deze hulp is van vitaal belang. De ouders werken hard, maar ze kunnen niet het hele bedrag betalen om hun kinderen naar de kampen te laten gaan. Dus de extra kosten worden altijd gedekt door het vicariaat. We zijn echt een klein vicariaat, dus we zijn Kerk in Nood zo dankbaar.
Dat zei Monica Faas. De volgende song, Look to Jesus, wordt uitgevoerd door meer dan 50 jongeren uit de Verenigde Staten en Canada. Dit geloofslied herinnert ons eraan dat ongeacht de strijd, twijfels of angsten waarmee we te maken hebben, Jezus altijd het antwoord is. Bij elke stap, bij elke uitdaging en elk moment van duisternis kunnen we naar hem kijken voor kracht, hoop en leiding.
When the steps I take are a trust fall, it's hard to lean on faith
when the doubt calls.
When the fear of the unknown won't let me go, I will turn to hope to lead me home.
I look to Jesus, He's the only way.
Niet de gezonde mensen hebben een arts nodig, maar de zieken,
zegt de Heer in het Evangelie.
Uit Latijns-Amerika bereiken ons prachtige getuigenissen over hoe Gods genade zielen geneest. Bij de zusters Franciscanesse van Onze Lieve Vrouw van de Toevlucht in het bisdom Aguascalientes in Mexico vinden tegenwoordig 25 jonge moeders en hun baby's een liefdevolle thuis.
Naar ons komen zelfs meisjes van 10 jaar oud die 8 maanden zwanger zijn.
Dat zegt moeder Noemi, de overste. Ze zijn afkomstig uit precaire levensomstandigheden, werden lichamelijk en geestelijk mishandeld en ze zijn seksueel misbruikt.
Voor de meisjes is het moeilijk om iemand te vertrouwen, zich open te stellen en aan een geregeld leven te wennen. Sommigen van hen kunnen niet eens lezen en schrijven.
Zo vervolgt de moederoverste.
Als ze hier naartoe komen, voelen ze zich vaak als afval.
Vult haar jongere medezuster Lupita aan.
Maar ik zie hoe ze zich ontwikkelen en hoe Gods genade in hen werkzaam is. Als ze ons na een tijd weer verlaten, zijn ze echt opgebloeid. Ze voelen dat God hen lief heeft.
De ervaring dat ze waardevol zijn en geliefd worden is voor de meisjes iets totaal nieuws. Daardoor leren ze ook om hun kinderen lief te hebben. Velen ontdekken het geloof en willen de sacramenten ontvangen. Maricela, 17 jaar oud, heeft haar kind ter wereld gebracht toen ze 14 jaar oud was. En ze zegt:
voor mij is er zoveel veranderd. Ik geloof nu in liefde en vergeving en dat God mij lief heeft.
De zusters zijn de klok rond beschikbaar voor hun beschermelingen. Wat echter nog ontbreekt, is een kapel waar de jonge vrouwen op elk moment heel dicht bij Jezus kunnen zijn en waar de heilige mis kan gevierd worden. En daarom hebben we van Kerk in Nood 50.000 euro beloofd, opdat er hier een ziekenhuis voor gewonde zielen zou kunnen ontstaan, waar Christus zelf de arts is.
Uit Ecuador, een van de landen in Latijns-Amerika die het ergst door geweld worden geteisterd, komt het nieuws van wonderbaarlijke bekeringen onder voormalige misdadigers.
In de havenstad Guayaquil, die iets minder dan 3 miljoen inwoners telt, liggen de geweldcijfers bijzonder hoog. Vooral jonge mensen tussen 15 en 27 jaar worden door criminele groeperingen gerecruiteerd. Enige tijd geleden vroegen we onze weldoeners om hulp bij het gevangenispastoraat in het aartsbisdom Guayaquil in Ecuador. Het aartsbisdom heeft een pastoraal zorgprogramma opgezet om de delinquenten een perspectief te bieden en hen te helpen terug te keren op het rechte pad. Priesters en lekenmissionarissen zetten zich in om gevangenen en hun families te helpen. Onze weldoeners hebben 9.900 euro geschonken om dit waardevolle apostolaat te versterken en de opleiding van nog meer almoezeniers mogelijk te maken. Maria Cristina Santa Cruz, de verantwoordelijke voor de pastorale zorg in de gevangenissen van het aartsbisdom Guayaquil, schreef ons het volgende.
We hebben prachtige gevallen gezien van bekeringen onder gevangenen en ook onder gevangenispersoneel.
En ze bedankt dan ook iedereen die heeft geholpen.
We hebben gevast en gebeden voor jullie en voor het gevangenispastoraat. En we zijn God en jullie erg dankbaar dat we instrumenten mogen zijn in dienst van onze broeders en zusters die verwaarloosd en vergeten worden door de maatschappij. Maar die kinderen van God zijn, in wiens hart de roep van God kan ontwaken en hen zo kan leiden tot geestelijke bekering en verzoening. De vorming van meer missionarissen, zowel priesters als leken, betekent dat er meer mensen zijn die kunnen deelnemen aan dit pastorale werk dat mensen transformeert.
Dankzij uw hulp is het gevangenispastoraat in 10 gevangenissen uitgebreid. In totaal profiteren meer dan 10.000 mensen hiervan. De impact reikt veel verder dan de muren van de gevangenissen. Er werd bijvoorbeeld een koor opgericht, bestaande uit vrouwelijke gevangenen en kinderen van gevangenen. Het koor werd zelfs uitgenodigd om op te treden tijdens een cultureel evenement in de stad. Vertegenwoordigers van het gevangenispastoraat namen bovendien deel aan het Eucharistisch congres in de hoofdstad Quito in september 2024 en ze konden daar getuigen. En ze waren ook aanwezig op vele andere bijeenkomsten en evenementen, zodat het gevangenispastoraatprogramma in Guayaquil een voorbeeld kan worden voor anderen. De pastorale werkers in de gevangenissen, en dat zijn dan zowel priesters als leken, bezoeken elke dag opnieuw de 10 gevangenissen op het grondgebied van het gelijknamige aartsbisdom, waar meer dan 10.000 gevangenen opgesloten zitten. Daarvoor leggen ze een afstand tot wel 120 kilometer af. Op dit ogenblik gebeuren al deze ritten met een oud, krakkig, mikkig privévoertuig of met taxis en bussen. En vooral die busritten zijn erg gevaarlijk. Al 7 keer werden pastorale gevangeniswerkers daarbij het slachtoffer van roofovervallen. We hebben daarom 22.500 euro beloofd voor een voertuig. De vraag is, wie helpt nu mee om de aanschaf van deze ziekenwagen voor de redding van zielen mogelijk te maken? We danken u alvast uit de grond van ons hart voor alle hulp.
Het volgende lied, Perdón Jesús, werd gecomponeerd door Sofia Giraldo en Jonathan Narváez. En het is Sofia die het zingt.
Jesús, mi Señor, mi Redentor, mi Salvador, yo me arrepiento de los pecados porque con ellos te he ofendido. A ti, un Dios tan bueno. Yo confío por tu misericordia, me concedas el perdón de mis pecados y propongo no lastimarte más y estaré contigo en la eternidad.
Met 54 jaar dienst in een landelijke parochie in het bisdom Guaranda in Ecuador heeft de Salesiaan pater Antonio Polo de regio veranderd door zijn pastorale inzet. Maar ook met de hulp van de lokale bevolking door zakelijke ondernemingen zoals de ontwikkeling van Salinerito Cheese. Toen pater Antonio Polo meer dan 5 decennia geleden vanuit zijn geboorteland Italië aankwam in Salinas in Ecuador, werd hij niet alleen getroffen door de schoonheid van het landschap, maar ook door de moeilijke omstandigheden waarin de inwoners leefden.
Er waren geen wegen, geen elektriciteit en de bevolking werkte heel hard in de zoutmijnen,
vertelt hij aan Kerk in Nood. De zoutmijnen zelf hadden een behoorlijke impact op hem. De bergen zout die glinsterden als witte kathedralen en de glinsterende zoutspiegels werden gebouwd met zware werkdagen die een zwaar spoor trokken op de gezondheid en de huid van de arbeiders. In een poging om de gemeenschap te helpen haar eigen middelen te beheren en hen te verlossen van dit zware werk, besloot hij dat er verandering nodig was.
Ik wilde niet dat ze volledig afhankelijk zouden zijn van liefdadigheid, maar dat ze in staat zouden zijn om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Werken in de zoutmijnen was niet genoeg, dus dacht ik aan kaas,
herinnert hij zich. Dit was het begin van het project Salinerito Cheese, dat hij samen met enkele lokale boeren startte. Het klimaat, het vee en de vaardigheden van de mensen vormden de perfecte combinatie voor de productie van deze kaas, die al 50 jaar in Ecuador wordt verkocht. Vandaag de dag is Salinerito een begrip en te koop in winkels in de belangrijkste steden van het land. Tegenwoordig verkoopt Salinas niet alleen kaas, maar ook chocolade, natuurlijke cosmetica en andere lokale producten. De gemeenschap van San Miguel de Cañitas, die deel uitmaakt van de parochie van Salinas, speelt een actieve rol in deze initiatieven en helpt zo, met de steun van buitenlandse vrijwilligers en de Salesiaanse missie, armoede en marginalisatie te bestrijden. Ondanks deze vooruitgang blijven er grote uitdagingen bestaan. Pater Jaime Gela, die al vele jaren samenwerkt met pater Antonio Polo, legt uit dat
de toegang tot deze gemeenschappen moeilijk is, omdat er geen busdienst is. Vooral in de winter als de rivieren stromen, kan het erg moeilijk zijn om je te verplaatsen.
Toch, voegt hij eraan toe,
is er een sterk gemeenschapsgevoel en een verlangen om mensen in nood te helpen.
Pater Antonio Polo legt uit dat San Miguel de Cañitas
geen goede plek had om de sacramenten te vieren. We kwamen samen in een hal van de school.
De lokale bevolking wilde allang een eigen kapel en beloofde te helpen met de bouw. Daarom steunt Kerk in Nood, die de priester in het verleden al heeft gesteund, de bouw van een kapel voor deze gemeenschap van 70 gezinnen, waarvan velen van inheemse afkomst zijn.
Het stimuleren van het pastorale werk van de kerk in deze plaats kan een positieve invloed hebben op andere gemeenschappen, hen motiveren om actief te worden en helpen om het geloof in de regio te verspreiden,
legt de priester uit. Pater Polo onderstreept het belang van het verband tussen geestelijke en menselijke ontwikkeling.
Voor mij zijn er drie soorten brood. Het brood van het woord en evangelisatie, het brood van de Eucharistie en ons dagelijks brood, ons levensonderhoud. Zonder dit brood zullen we de jeugd verliezen. Als we hen geen werk bieden, verliezen we ook de kans om hen het andere brood te geven, zelfs aan hen die zich geroepen voelen. Zonder werk is er geen leven.
Een ander onderwerp waar pater Antonio Polo samen met de andere Salesianen aan werkt, is digitale evangelisatie.
Tegenwoordig zijn er geen grenzen aan communicatie en de boodschap van het geloof is als een stralend licht dat we willen voeden. Digitale evangelisatie vervult ons met hoop. Het is de sleutel.
Zo beweert hij. Pater Jaime legt uit dat ze de mis via Facebook uitzenden en zegt dat
de respons erg positief is. Het is een prachtige ervaring. We vormen ook inheemse koren om met Quechua de taal van hun voorouders terug te winnen en hen zo te helpen hun eigen taal te leren en te behouden. Ik werd 54 jaar geleden tot deze missie geroepen. En mijn tijd loopt ten einde. Denken aan de toekomst helpt me om nieuwe kracht te putten,
zegt de Salesiaan en hij voegt eraan toe.
We zijn heel dankbaar voor uw hulp. Er heerst soms een zekere kilte bij hulporganisaties. Maar dat is bij Kerk in Nood niet het geval geweest. We bidden voortdurend voor Kerk in Nood en alle gulle weldoeners die dit mogelijk maken.
We zijn heel dankbaar om het werk van de pater in Ecuador, om de hulp van de weldoeners en om de gaven van de Heer. Gracias, Señor. Een lied van de Chileense jezuïet Padre Cristobal Fones.
Cuando miro al cielo y al mar, el sol que me ilumina al caminar, la paz que puedo respirar, es porque vivo esta. Gracias, Señor, es tuyo todo lo que soy. Soy fruto de tu inmenso amor, tu amor me transformó. La fuente de vida, mi mayor alegría, la luz que me guía, el que siempre me cuida. Siempre me perdona, Él nunca me abandona, Él me dio la vida, es mi mejor melodía. Gracias, Señor, te has entregado por
clamar de mi interior, es tuya mi canción. Gracias, Señor, tu misericordia me salvó, porque es que canto a toda voz, soy libre en tu amor. La fuente de vida, mi mayor alegría, la luz que me guía, el que siempre me cuida. Siempre me perdona, Él nunca me abandona, Él me dio la vida, es mi mejor melodía.
Priester Jerzijn Paz, pastoor van een van de gevaarlijkste wijken van heel Colombia, vertelt aan Kerk in Nood hoe geloof en muziek het leven van veel kinderen in Cali, de hoofdstad van de drugshandel, hebben veranderd en hen weg hebben gehouden van drugs en de verleiding van zelfmoord.
Dit is het grootste ongeluk van Colombia. Misdaad, dat is een industrie geworden.
Klaagt pater Jerzijn Paz, pastoor van Santa Marta in Cali, tijdens een bezoek aan Kerk in Nood. Drugshandel, mensenhandel en prostitutie hebben zich over het hele land verspreid. Volgens gegevens van de Verenigde Naties is Colombia 's werelds grootste producent van cocaïne. In 2023 werd meer dan 1100 ton drugs in beslag genomen en elk jaar worden naar schatting 15.000 mensen het slachtoffer van mensenhandel. Cali, gelegen in het zuidwesten van Colombia in de Cauca-vallei, wordt beschouwd als de hoofdstad van de drugshandel en is de thuisbasis van alarmerend geweld met een gemiddelde van 1500 moorden per jaar. Priester Jerzijn legt uit dat het
een van de armste en meest gewelddadige steden is. In onze wijk, Santa Marta, zijn er elke week 2 of 3 moorden.
Deze realiteit trekt uiteindelijk ook kinderen en jongeren aan. Velen worden onder dwang gerecruiteerd in criminele bendes of sluiten zich er uit vrije wil bij aan. Gebrek aan kansen, schoolverzuim en sociale achterstand leiden ertoe dat velen betrokken raken bij deze en andere illegale activiteiten.
Sommige tieners nemen hun toevlucht tot het verkopen van hun lichaam, op internet bijvoorbeeld,
zegt priester Jerzijn verdrietig.
En we hebben gehoord van kinderen die andere kinderen hebben vermoord.
Deze zorgwekkende situatie wordt ook weerspiegeld in het aantal zelfmoorden dat zowel volwassenen als kinderen treft.
We hebben minstens 2 zelfmoorden per maand in dit gebied. Het is verschrikkelijk. Ik vroeg een kind dat zichzelf sneed waarom hij dat deed. En hij antwoordde: ik wil huilen, maar ik kan het niet.
Vertelt priester Jerzijn aan Kerk in Nood.
Slechts ongeveer 1/3 van de 70.000 mensen die hier wonen is gedoopt. En slechts 10% praktiseert. Deze mensen hebben echt steun nodig,
zegt hij. Ondanks het geweld en de troosteloosheid is er nog steeds ruimte voor hoop. Veel jongeren die vroeger ondergedompeld waren in geweld en delinquentie hebben een tweede kans gevonden in de parochie van priester Jerzijn, die werd uitgebreid en verbeterd met geld van Kerk in Nood. Priester Jerzijn legt uit dat hij sinds zijn aankomst in de parochie de manier waarop hij met de jongeren omgaat heeft veranderd door muziek en andere creatieve initiatieven te gebruiken om hen te motiveren. Tijdens retraites vraagt hij hun om zich een paar uren van alles los te koppelen en in stilte te zijn, wat hen in het begin onmogelijk leek. Toch merkt de priester op dat de jongeren na verloop van tijd hebben geleerd om
echt van deze ervaring te genieten en dat ze een grote capaciteit voor gebed hebben laten zien.
Priester Yersayin blijft zoeken naar manieren om iedereen te bereiken. De kerkzaal, die vroeger alleen voor catechese werd gebruikt, is nu ook een muziekconservatorium, waar de gemeenschap jongeren ontvangt die op zoek zijn naar een tweede kans. Hier krijgen ze les in viool, piano en andere muziekinstrumenten.
Sommige van de kinderen die hier muziek hebben gestudeerd, verdienen nu hun brood met musiceren over de hele wereld of promoveren in Zwitserland en in Wenen,
legt priester Gersayn stralend uit.
We hebben het hier over kinderen uit zeer kwetsbare milieus die gewend waren om in extreem moeilijke omstandigheden te leven. Ik ben ervan overtuigd dat we met de juiste kansen het geweld de wereld uit kunnen helpen. Het is al met ongeveer 80% afgenomen, dankzij de initiatieven van het bisdom,
benadrukt hij. De priester legt verder uit dat jongeren na het doorlopen van het parochieprogramma hun eigen levensprojecten beginnen te plannen.
Ik ken geen enkele tiener die nadat hij bij ons kwam terugging naar drugs,
zegt de projectpartner van Kerk in Nood. Priesters spelen van oudsher een sleutelrol in de Latijns-Amerikaanse cultuur, omdat ze vanwege de sterke katholieke traditie en de schaarste aan sociale voorzieningen in sommige gebieden vaak de rol van gemeenschapsleider op zich nemen, ondersteuning bieden op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg en optreden als bemiddelaar in conflictsituaties. Volgens priester Gersayin
is het cruciaal om dit in te zetten voor het algemeen welzijn.
En hij benadrukt het belang van de vorming van geestelijken.
Priesters moeten een gedegen opleiding krijgen, niet alleen in termen van liturgie, maar ook in hoe om te gaan met echte problemen, zoals geweld en werkloosheid.
De parochie werd 15 jaar geleden opgericht. In het begin, toen de parochie aan priester Gersayin werd toevertrouwd, was er geen elektriciteit, liepen er buidelratten door de parochiezaal en was de hitte ondraaglijk.
We hadden niet eens een badkamer,
herinnert hij zich.
Maar nu hebben we een kerk die eerlijk gezegd mooi en ruim is. Mensen zijn erg enthousiast over de komende officiële inwijding. Het is een prachtige ruimte. Het is een radicale verandering geweest.
Een plek hebben om samen te komen is essentieel voor elke gemeenschap, zegt de priester.
Als ik een sacristie en een adequaat kantoor heb, kan ik de mensen veel beter ontvangen. Dit is een droom voor de parochianen.
En hij besluit:
dankzij Kerk in Nood kunnen we blijven groeien en ons aanpassen aan de behoeften van de gemeenschap. Pastoraal werk moet een belangrijke pijler zijn om de nieuwe generaties te helpen, begeleiden en ondersteunen.
In de parochiezaal van Cali heeft het muziekconservatorium een plek gevonden en het heeft al een aantal goede muzikanten voortgebracht. Wellicht spelen enkele van hen in het Philharmonisch Orkest van de stad. Het strijkkwartet van het orkest in Cali speelt nu voor ons Pueblito Viejo, een werk van José Alejandro Morales. Pater José Luis de Menezes vertelt over het ontstaan van de Fazendas da Esperanza, een netwerk van rehabilitatiecentra en hun band tot op de dag van vandaag met Kerk in Nood.
Onze gemeenschappen zijn toegewijd aan het redden van de waardigheid van mensen die verloren gegaan zijn door verslaving,
zegt pater José Luis de Menezes tijdens zijn bezoek aan het internationale secretariaat van Kerk in Nood, toen hem gevraagd werd het werk van de Fazendas de Esperanza of Boerderijen van Hoop te beschrijven. Tijdens zijn gesprek met Kerk in Nood herhaalt de Braziliaanse priester voortdurend het woord waardigheid. Een concept dat in deze context, zo geeft hij toe, uniek christelijk is.
Wij zien iedereen als een kind van God. We nemen hen op en zorgen voor hen. Een van de dingen die we doen, is proberen de band met hun dierbaren te herstellen. En in veel gevallen zijn we er ook in geslaagd om die relatie te helen.
Het netwerk van rehabilitatiecentra begon in Brazilië, vandaar de Portugese naam, maar heeft 170 gemeenschappen in 27 landen, waar momenteel zo'n 4.500 mannen en vrouwen werken die proberen te ontsnappen aan de slavernij van verslaving. Volgens pater José Luis hebben echter al bijna 100.000 mensen geprofiteerd van het programma in de 4 decennia sinds de eerste communiteit werd opgericht door broeder Hans Stapel. Hans Stapel werd in 1945 in Duitsland geboren. Op een dag hoorde zijn familie over het werk van wat later Kerk in Nood zou gaan heten en haar missie om steun te bieden aan Duitse en Oost-Europese katholieken die alles hadden verloren door de oorlog. Die ontmoeting had een levensveranderend effect op Hans Stapel, die later zelf religieus en missionaris werd. In 1983 stichtte hij de eerste Fazenda da Esperanza in Brazilië. Vanaf het begin had het werk met verslaafden een spirituele dimensie.
Alle mensen met wie we werken vertellen ons hetzelfde. Ze zeggen dat ze door hun verslaving hun doel in het leven zijn kwijtgeraakt. Dat ze ver van God zijn komen te staan. Door gebed en door het evangelie hervinden ze die relatie met God. Vinden ze geloof en betekenis en dat geeft hun de kracht om hun leven weer op te bouwen. Dit spirituele ontwaken helpt hen opnieuw te beginnen,
zegt pater José Luis.
Aline Brazil is een Braziliaanse zangeres, componiste en missionaris, gespecialiseerd in katholieke muziek met een muzikale opleiding en met meer dan 15 jaar ervaring in het evangeliseren door middel van muziek. En samen met Dago Soares zingt ze nu Abençao, wat zoveel betekent als de zegen.
Abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Faça brilhar seu rosto em ti.
nações, tua família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos, e os filhos de teus filhos.
Pater José Luis is momenteel voorzitter van de Familia da Esperanza, ofwel de Familie van Hoop, een overkoepelende organisatie die de fazendas, maar ook honderden familiehulpgroepen beheert en veel lekenvrijwilligers, priesters, religieuzen en zelfs een paar bisschoppen omvat die zich na hun pensionering volledig wijden aan deze missie om verslaafden te helpen.
De Familie van Hoop is de ziel van de fazenda,
legt hij uit. Er zijn zelfs een klooster van Clarissen dat is verbonden met de beweging en zich uitsluitend wijdt aan het bidden voor de missie.
Dit is een bijzondere genade en ik denk dat dit gebed de reden is waarom de gemeenschap blijft groeien en zoveel vrucht draagt.
Onder die vruchten bevindt zich een groep seminaristen die worden voorbereid om het project te dienen door middel van het priesterschap. Een van deze seminaristen is Dimitri, wiens weg naar de kerk op zijn zachtst gezegd kronkelig was.
Dimitri studeert momenteel filosofie. Hij komt uit São Paulo, is getatoeëerd en was vroeger een punker. Hij gebruikte drugs en al de rest, maar door zijn verslaving bereikte hij een dieptepunt. Toen zijn ouders weer contact met hem wilden, vroeg hij om hulp. Hij herstelde bij ons en toen hij weer beter was, werkte hij 3 jaar als vrijwilliger op een fazenda in Guatemala. En tijdens die ervaring merkte hij dat er een tekort aan priesters was en vroeg hij waarom hij erheen kon worden. Dit was een van de drie roepingen die voortkwamen uit onze beweging,
legt de Braziliaanse priester uit. Priester Gersain blijft zoeken naar manieren om iedereen te bereiken. Net als Dimitri moeten alle mensen die naar de fazendas gaan uit vrije wil om hulp vragen.
Wij bieden een vrijwillige behandeling. Er zijn organisaties die verplichte behandelingen aanbieden, maar dat doen wij niet. Dus het eerste wat we doen is een gesprek. We vragen de persoon om een brief te schrijven waarin hij of zij zich engageert voor het programma. Dit maakt het veel gemakkelijker en veel succesvoller.
Het advies van pater José Luis aan familieleden van mensen die lijden aan verslaving is om externe hulp te zoeken.
Ze kunnen op het internet kijken of via de kerk, via de parochie. Er zijn veel andere organisaties dan de onze. Ze zullen veel solidariteit vinden, want dat is een kenmerk van diegenen die dit hebben meegemaakt. Bovendien zullen ze die steun nodig hebben, totdat hun dierbare uiteindelijk om hulp vraagt. Het is altijd gemakkelijker om dit te doen met mensen die het al hebben meegemaakt, want er is een groot risico op co-afhankelijkheid, waarbij de verslaafde zijn familie meesleurt. Je hebt hulp en steun nodig om die val te vermijden en uiteindelijk je geliefde te redden.
In het geval van de Fazendas Esperanza komt veel van deze steun van leken, soms hele families, en die alles hebben achtergelaten om zich te wijden aan het helpen van mensen die lijden aan verslaving. Maar om deze toewijding compleet te maken, moet de beweging in hun levensonderhoud voorzien.
En daarom zijn we naar Kerk in Nood gekomen. Onze relatie gaat terug tot onze respectieve stichters en Kerk in Nood heeft ons verschillende keren geholpen met bouw- of renovatieprojecten enzovoort. Maar op dit moment is onze grootste zorg het voorzien in het levensonderhoud van diegenen die zich volledig wijden aan deze missie, aan deze dienst. We overleggen hoe we hun levensonderhoud kunnen garanderen, zodat ze zich veilig kunnen voelen in hun gave van zichzelf aan het redden van de waardigheid van zoveel van onze broeders en zusters.
Het lied Maria M. Saida, Maria in beweging, is opgenomen in de studio's van de Fazenda en behoort tot een liederenkrans. Deze liederen vormen samen het boek Canzousa en Speranza, Liederen van Hoop, waarin je liederen vindt die worden gespeeld in Fazenda da Esperanza-gemeenschappen over de hele wereld.
Apressadamente, pois se a sair levando no peito o amor ao partir. Vai com alegria ao mundo anunciar a esperança que nos veio salvar. Nossa!